Ik heb geen goede aftrap vanmorgen. Ik heb geen goede titel van de preek. Er zit geen logische volgorde in. Eigenlijk is het een rommeltje op papier. Dus God moet wel spreken. Wat ik van plan ben, is om maar gewoon wat dingen van mijn hart te delen. Ik kreeg het niet op een rijtje. En dat past eigenlijk niet bij mij. Want als je, hoe heet dat vak ook alweer, Arno, hè, gestudeerd hebt. Hè, dan moeten de logische volgorde in zitten. En dan moet het allemaal kloppen. En dan moet de kop en de staart aan zitten. En ik kreeg de kop er niet aan en kreeg de staart er niet aan. Dus ja, misschien komt er een kop aan en de staart, dat gaan we zien. Ook weet ook nog niet wanneer het eindigen gaat. Jaap die vertelde van, dan sta je om 9:15 hier. En dan ga je maar gewoon aanbidden. En zo hebben we allemaal misschien wel onze rituelen. Jullie ook? Zo je gekke dingetjes of je niet gekke dingetjes. Of je manieren waarop je je voorbereidt. Ja, dat heb ik dan ook, gekke dingetjes. Toen Jaap opstond, denk ik dan, 1,5 uur zei hij. Nee, 2 uur zei hij. Dus dat moet 1:15 zijn. Heb ik even meegerekend. Toen was ik al lang wakker. Al lang. Wat zeg je?
8 uur.
Ach man. Toen was ik al bijna aan de lunch toe. Nee, dat is overdreven. Maar zelfs mijn gekkigheidje. Als ik daar spreken moet, dan sta ik lekker vroeg op. En dan het maakt het niet uit of het zomer of winter is, maar dan zie ik de zon opkomen. En toen zong die dat lied vanmorgen. Waar dat ene zinnetje in stond, my light is the spirit who leads me to change. En dat is mijn zondagmorgen, want die spreekbeurt is al lang klaar. Dat is allemaal al lang gedaan. Dat staat er dan al wel en dat is allemaal niet zo. Maar my light is the spirit who leads me to change. Dan ga ik daar eens lekker zitten achter mijn bureau. Heerlijk, zoals met deze tijd van het jaar gaat kacheltje aan. Kopje koffie erbij. Soms een heel zacht muziekje. Nella mag eigenlijk niet wakker worden. En dan lees ik er nog eens doorheen. En zeg ik, Heer, wilt u het maar doen vanmorgen? En vanmorgen heb ik er 3 pagina's uitgehaald. Dus er blijven er nu maar 6 over. En 3 pagina's is genoeg voor 3 kwartier spreken. In mijn geval. Dus we gaan het allemaal zien. We gaan een paar dingen doen. Ik wil eigenlijk iets doorspreken of dingen bij de kop pakken waar we het vorige week ook over gehad hebben. Want er is iets bij me blijven haken. Over wat Dick vertelde over die je zult je samenkomsten niet verzuimen. Daar wil ik echt wat over vertellen. Ik heb foto's bij me voor straks. Ik wil wat vertellen over hoe we het gehad hebben in Roemenië. En daar nog een paar kleine dingen wat bij vertellen. En we gaan zien hoe het verder gaat. Als wij naar huis rijden, Nella en ik. Zo, zondagsmorgens na de dienst is er eigenlijk zo'n soort vast ritueel. We stappen in de auto en wij beginnen te praten. Met wie heb jij gesproken? Waar ging het over? Wie heb je wel gehad? Wie heb je niet gehad? En al die onderwerpen die komen langs en tegen die tijd dat we thuis zijn, hebben we het zo'n beetje overal over gehad. Dan hebben we een soort van de dienst geëvalueerd. En zo, als we het plein afrijden, dan weten we al hier van het was een drukke morgen of het was niet een drukke morgen. En dan nemen we meestal een rondje door de polder. En dat is dan de omweg, zeg maar. En dan kunnen we lekker met elkaar kletsen over zo'n dienst. En in een van die vragen is dan ook eigenlijk meestal wel van wie er waren, maar ook wie er niet waren. En dat, er waren vanmorgen wel weer veel lege stoelen in de dienst. En dat doet dan een beetje zeer. En dan denk je van, wie waren er niet? En ook, en je weet het niet altijd, hè? En waarom zouden ze er niet zijn? En Dick had het daar vorige week over. Je zult je onderlinge samenkomst niet verzuimen. Hè? Daar heeft hij eigenlijk ons in aangemoedigd om dat niet te doen. En daar zit je wel eens mee. Waarom is er kerkverlating? Weet je wel, ik zat een onderzoek te lezen van een of andere knul die daarop afgestudeerd was, waarom er jeugd uit de kerk wegblijft. En dat het dan niet aansluit bij de liturgie en dat we niet bij de belevingswereld hier komen, daar komen alle lijstje conclusies, lijstje aanbevelingen. En dan gaat het beter. Misschien moeten we daar allemaal wel over nadenken. Van hoe wij met elkaar kerk zijn. En wat we dan precies doen in die gemeente. En hoe we met elkaar kerk zijn. Ik moest ons leven, het kerkelijk leven, heb ik het gevoel. Ik weet niet, misschien komt het omdat ik er mijn ogen opvalt. Wordt een beetje geschud de laatste tijd. De laatste weken. Als ik onze krant lees, dan worden daar dingen geroepen. Halverwege deze week stond er weer zo'n column van Kees van der Kooi. Een hoogleer, wij lezen het Nederlands Dagblad, en die zei, weg met de kindernevendienst. Weet je wel? En dat stond ook zo als kop erboven, weg met de kindernevendienst uit de kerk. Hij is hoogleraar, verbonden aan PKN-kerk, en daar was hij resoluut in. Hij zegt, waarom doen wij dingen allemaal apart in de kerk? Weet je wel, doen we een ongemakkelijk woordje zo rond de klok van, en dan gaan er een heleboel kleintjes die gaan weg. En hij zei iets wat me toch wel eigenlijk raakte. Hij zei van ja, want dan moeten die kleine eruit. En wat zouden die kinderen dan denken? Oh, zij gaan dan vast iets doen wat ik niet begrijp of zo. Daar, aan deze kant van de deur. Dat soort beelden, dat soort uitspraken, dat maakt in mij iets los. Zo van, hoe zijn wij kerk? Dus dat zegt iets over vorm. En dat zegt iets over, nou ja, de manier waarop we het doen. Dirk had het meer over dat je in de gemeente mag zijn. En ik hoop eigenlijk met de dingen die ik zeg vandaag daar ook maar gewoon in aan te moedigen. Lieve mensen, wij hebben elkaar hard nodig. Hier in de kerk. En misschien beseffen we dat niet altijd. Wie weet. Misschien beseffen we dat niet altijd. Maar we waren een week hier in Roemenië. En dan heb ik, praat maar even voor mezelf. Het was hartstikke tof daar. We zaten in een ander stukje van het Koninkrijk van God. En iets van dit stukje mis je dan. Zo werkt het bij mij in ieder geval. Laten we het niet verzuimen. Zoals bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen. Hebreeën 10 vers 25. Je mag best Hebreeën opzoeken. Want daar ga ik zo meteen echt nog het een en ander over vertellen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen, staat er dan in datzelfde vers. Hey, niet verzuimen, want hij komt terug. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, maar dat roepen we nou al 2000 jaar. Weet je, daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig in mijn leven. Ach ja, ik geloof zeker dat hij een keer terugkomt. Maar laat mij nou mijn ding doen. Ik heb nog carrière te doen. Ik heb nog mijn kinderen groot te brengen. Ik heb nog voor mijn ouders te zorgen. Ik heb nog een hele grote tuin. Ik heb een bedrijf waar ik voor moet zorgen. Ik heb. Maar je moet je onderlinge samenkomst niet verzuimen. Want dat heb je nodig. We moeten elkaar aansporen, staat er. Vermanen in een andere vertaling. Parakaleo. Eigenlijk niet anders dan aanvuren, aanmoedigen. Hou elkaar erbij. En vooral ook hou elkaar erbij. In Hebreeën 9 vers 28. Ik pik er zo even een paar versjes uit hoor. Zomaar vanuit mijn hart. En daar staat. Zo zal ook Christus die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen. Voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Je kunt hier een preek over houden, ik heb een streepje gezet onder verwachten. Verwachten is een voorwaarde om hem echt te zien later. We zullen met verwachting moeten leven. Nou, moet je dan al die dingen van het leven, hè, allemaal aan de kant gooien? Zeg, nou heer, ik ga op een stoel zitten wachten tot u komt. Nou, nee, natuurlijk niet. Maar je moet met verwachting in je hart leven. Met verwachting gemeente zijn. Hij gaat echt komen. Een keer. Komt Paulus, als Paulus het zei, en toen duurde het nog heel lang, hè, als Paulus de schrijver van de Hebreeënbrief is, dan, wij staan er 2000 jaar dichterbij. Bijna 2000. Verwachting in ons hart, hebben we dat? Lucas. Eén schrijft in het evangelie, er staat, wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes. Dat het niet bezwaard wordt door dronkenschap En dat het niet bezwaard wordt door alledaagse dingen. Hé, die vond ik echt interessant. Je kunt wegglijden bij God door allerlei verkeerde dingen, door narigheid, zware zonden, maar ook door alledaagse dingen. Het gewone leven. Het gewone leven kan je wegtrekken bij God. Wie van jullie heeft er een hele drukke baan? En wat gebeurt er dan? Dat zijn er een heleboel. En als ik rondom mij heen luister, dan lijkt het wel alsof het steeds drukker wordt. Het alledaagse leven slokt, slurpt energie uit je. En dan kun je wel eens zeggen, ik heb die zondagmorgen echt nodig om even bij te tanken en uit te rusten. Hè? En mijn vrienden doen dat ook. Laten we lekker naar het strand gaan. De zon schijnt, van een mooie dag. Laten wij gewoon eens een goed gesprek hebben op het strand. Ja, laten we dat doen. Maar heel langzaam kan ook, zeg maar, dat die gedachte, ja, kan dat in de plaats komen van geloof. Daar moeten we voor waken en daar moeten we elkaar in helpen om dat niet te doen. Waak dan te alle tijden. Moet je dat elke dag doen? Nou, hier staat waak te alle tijden en bid dat je waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Het gaat ons alles kosten. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik tot geloof kwam, dat is lang geleden, toen was er eerst zo'n periode, dat zult u misschien wel herkennen, was één grote hallelujah-feest. Eén groot hallelujah. En ik dacht ook, dat gaat mijn leven lang zo blijven. En dat is niet gebeurd. Het is gewoon niet gebeurd. Weet je wel? Het leven met God is niet een leven van hallelujah. Het leven met God is ook een leven van, dan moet je gewoon echt alles ingooien wat je hebt. En ook dat doe ik niet. Ook dat mislukt. Maar we moeten elkaar daar wel, we kunnen elkaar daar echt in helpen. Help, gewoon helpen. Elkaar staat er dan ook. Elkaar aansporen, elkaar aan. Nou, dan heb je er twee nodig, dan ga je alweer. Je moet elkaar aansporen. Dus dat moet ik jou aansporen en jij mij. Maar als we niet bij elkaar zijn, dan valt er niks aan te sporen. Dus laat elkaar alsjeblieft helpen om ook bij elkaar te zijn. En dan kunnen we elkaar helpen. Ik hoop eigenlijk dat ik de goede toon heb, hè? Want ik bedoel nou weer niet van, je moet er zijn. Weet je wat, die stoelen die moeten hier vol. Maar laten we een programma verzinnen waarom de stoelen vol komen, dat kan niet. Dat is ook niet wat er bedoeld wordt. Bedoeld wordt is van, het moet iets hebben van Jezus. Het moet iets hebben van, God wil dat. God wil ons bij elkaar hebben. Weet je wel, dat mag het hebben. Is dat zo'n, even kijken, moet ik hem heel even opzoeken. Tekst in Romeinen 12, hele bekende tekst, hè. Hele bekende tekst. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden. Waarom? Nou, het is eigenlijk Gods hart om bij ons te zijn. Dat is het. God wil niks liever dan bij de kudde zijn. Ik denk dat is misschien wel het hele simpele van het verhaal. Als wij bij de kudde zijn, als wij hier zijn, als wij bij de kudde zijn, dan kan God bij ons zijn. Dus dit, in de basis is het volgens mij zo simpel. Als wij bij de kudde zijn, dan kan God bij ons zijn. Want hij werkt namelijk door jou en mij heen. En als je wegloopt, of als je er niet bent, hoe word je dan bemoedigd? Wie gaat dat dan doen? Wie helpt je dan? Nou, dat was de eerste. We gaan even naar Hebreeën 3. Zullen we dat doen? Hebreeën 3. Hebreeën, Dick heeft het eigenlijk al verteld, of heeft daar een aantal dingen over verteld, was een brief die geschreven was aan christenen die dreigden terug te vallen. En die dreigden terug te vallen in het judaïsme. Dat was een tijd van vervolging. En als je vervolgd wordt, dan daar wil je eigenlijk uit ontsnappen. En noem het vervolging als je in Irak bent, noem het de alledaagse dingen wanneer je hier bent, noem het zorgen die je hebt in het leven. Je wilt daaruit. En wat je gaat doen is zoeken naar een weg om want dat wil je niet, iets anders. We moeten iets anders. En dan is het eigenlijk de Hebreeënbriefschrijver die zegt, nee, je moet niet alle andere kant op vluchten, je moet naar Jezus vluchten. De enige plek. Dat is eigenlijk het thema van de brief aan de Hebreeën. Terug naar Jezus, want Jezus is groter. Jezus is hoger, hij is beter, hij is machtiger, hij is... Zijn naam is, we hebben het gezongen vanmorgen, hoger. Altijd weer hoger. Kijk, Jezus overtreft echt alles. We hadden vrijdagavond, en het was trouwens nog een heel stuk van vrijdagnacht ook, vrienden op bezoek. En daar kwam het ook zo van, ja, wat wil je nou in de gemeente? Wil je aanbidding in de gemeente? Wil je het centraal hebben? Wil je het woord centraal hebben? Waarop die vriendin van ons zei van, nee, Jezus. Het moet echt om Jezus, het gaat om de persoon Jezus, Jezus, Jezus. Eigenlijk, ik ga niet die Hebreeënbrief doorlezen, maar dan zul je zien, Jezus overtreft het Joodse stelsel van wetten. Hij is hoger. Jezus overtreft het priesterschap wat er gold. We hadden priesters in het Oude Testament. Van Jezus is gezegd, hij is de hoge priester en hij is een eeuwige hoge priester. Waar kun je beter terecht dan daar? Er wordt gesproken over engelen. Ik vond het toen ik daar 20 jaar of 25 jaar geleden begon over die Hebreeënbrief. Wat vond ik het zo'n ingewikkelde, moeilijke brief. En nu begin ik er ietsje meer van te begrijpen, maar ik begrijp vooral, Jezus is ook hoger dan de engelen. He, van wie van de engelen heeft hij gezegd? Engelen zijn dienende geesten. Wie van de engelen mag aan de rechterkant van de Vader zitten? Jezus heeft een tijd lang onder de engelen gewerkt, gewoond, geleefd, dingen gedaan. En nu is hij... opgevaren. En hij is boven de engelen gesteld. Hij overtreft het. Jezus overtreft Mozes. Mozes wordt als voorbeeld genoemd in hoofdstuk 3. En Mozes is een belangrijk voorbeeld. Dus daar ga ik op inzoomen. Maar hij is groter. Mozes was een voorbeeld en een heel mooi voorbeeld. Een heel goed voorbeeld. Hij gaat er overheen. Ver eroverheen. Zullen we een stukje lezen uit de Hebreeënbrief? Hoofdstuk 3. Vanaf het eerste vers. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. En dat daarom verbindt eigenlijk al wat daarvoor staat. Hè? Ik ga niet de hele brief doen, maar daar wordt gesproken dat Jezus zelf geleden heeft. En toen hij verzocht werd, toen heeft hij geleerd om gehoorzaam te zijn. Wie kan ons beter helpen dan hij? Als je wel eens verzocht wordt, als je het wel eens moeilijk hebt, als er wel eens problemen zijn, enzovoort, als. Hij weet ervan. Als het gaat over empathie, over inleven, hij. Daarom, heilige broeders, deelgenoot aan de hemelse roeping, let op de apostel en de hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Daar hebben we hem. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft. Zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Hier verbindt hij dus, de schrijver, wat Jezus aan Mozes. Je ziet eerst gelijk al, het eerste stukje. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. Er is een huis en er is een bouwer. Wie is beter? De bouwer. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Dus Mozes was het voorbeeld. Voorbeeld van wat later komen zou. Christus is echter getrouw over zijn huis als zoon. En dan zegt hij, vind ik zo mooi, dan zegt hij, en zijn huis zijn wij. Wij hier zijn het huis van God. Ook aan de andere kant van de deur, met de kinderen. Wij allemaal, wij zijn groot en klein, slim, minder slim, oud, jong. Maakt dat niet. Wij zijn het huis van God. Zijn huis waar wij, als wij tenminste, de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daar komt hij weer. Je moet er wat voor doen. Daarom, zo zegt de Heilige Geest, zoals de Heilige Geest zegt. Daar heb ik twee streepjes onder gezet. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt. De Heilige Geest spreekt, mensen. En als we dus de Bijbel gaat openen nou vanmorgen, de Heilige Geest spreekt. De schrijver schrijft, de Heilige Geest spreekt. En de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan je hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Weer die link naar vroeger, naar die tijd van de uittocht uit Egypte. Daar, in die woestijn, hebben uw vaderen mij verzocht. Ze hebben me op de proef gesteld en mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken, altijd dwalen ze met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Wauw. Je dwaalt niet met wat je doet. Ja, dat is nooit handig als je verkeerde dingen doet. Je dwaalt met je hart. Het gaat eraan vooraf. Of tegelijkertijd. Maar je dwaalt met je hart. Waarom ga je dwalen met je hart? Omdat je Gods wegen, zijn wijze van handelen, zijn manier van werken, omdat je zijn wegen niet hebt gekend. En daarom staat er, heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. In het voorbeeld van Mozes ging het over mijn rust, het land Canaan. Maar eigenlijk was dat het niet. Anders, als staat er ook ergens in de Bijbel, dan hoeven we niet te zeggen dat er later nog een rust zou komen. Dan zou het land, grond, steden, rust kunnen betekenen. En dat zoeken wij ook soms, rust. Ik wil rust. Ik heb vakantie nodig, want ik moet rust hebben. Ik moet een luie bank hebben in mijn achtertuin, want anders heb ik geen rust. Mijn ziel heeft rust nodig, dus ik heb een dik kussen in mijn rug nodig. Je hebt rust in je hart nodig. Je hebt echt, ik heb rust in mijn hart nodig. En zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermanen elkaar, en dat vermanen, dan komt hij weer, oh help. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Hoe kan je nou elkaar elke dag vermanen? Nou, door elke dag met elkaar te praten. Dan moet je elkaar dus elke dag ontmoeten. Dus ergens moeten wij een zoektocht hebben, ook als gemeente, van hoe ontmoeten wij elkaar? Is dit nou een wet elke dag? Moeten we hier morgenavond weer zitten? Heel benieuwd als we nou afspreken, we gaan morgenavond weer een dienst hebben. Wie komt er dan allemaal? Jan. Ja, jij hebt de sleutel, hè? Ja, plichtsgetrouw. Maar hier staat wel, vermaan elkaar elke dag, weet je wel. Dus ik denk van, hoe vinden wij nou als gemeente manieren om elkaar echt heel regelmatig aan te sporen? Dat is wat er hier ook bedoeld wordt, aansporen. Overigens staat de Bijbel ook vol met teksten dat we blijkbaar hebben we niet alleen aanmoediging nodig, maar hebben we ook vermaning nodig. Dus ook gewoon maar vermanen. Dat heb ik nodig en dat hebben wij, denk ik, als mensen allemaal nodig. En dat waarschijnlijk ook nog op regelmatige basis, allemaal niet zo handig. Of niet zo leuk, maar het is wel zo. En dus die verbinding met vroeger. Dus ik dacht van, oké, als nou, zoveel jaar ervaring, want dat is ook weer een paar duizend jaar tussen de uittocht en deze Hebreeënbrief. En dan heeft die schrijver, heeft Paulus ook wel gezien van hoe makkelijk het allemaal is, of niet dus. Maar je moet niet verbitterd worden zoals toen dat volk wel werd. Nou, waar werd het volk verbitterd? In de woestijn. We gaan even naar de woestijn kijken. Exodus. Kunnen we nog volgen? Ja? In de woestijn ging er van alles mis. Ze hadden dorst. Mozes moest op de rots slaan, met stokken gooien. Met dat eten waren ze ongeduldig. En eigenlijk lezen we ook wel dat op een bepaalde manier, dat het volk daardoor zo te zijn, God als het ware op de proef stelde, staat er dan. Wow, maar goed, dat is die verbittering in de woestijn. Daar gaat wat aan vooraf. Ik kwam in hoofdstuk 6. Exodus 6. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heer. Ik ben de Heer. Wauw, dat is mooi. Het gaat over mij. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen, als God de Almachtige, maar met mijn naam Heer ben ik hun niet bekend geweest. Ook heb ik mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaan te geven. Hij wilde dat volk daar brengen. Het land van hun vreemdelingschap, waarin ze als vreemdeling verbleven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten die de Egyptenaren voor zich laten werken. En ik heb aan mijn verbond gedacht. En als je Hebreeën leest, dan zie je eigenlijk van dat nog een keer, ik herhaal het nog een paar keer, dit is een voorbeeld. Dus dit voorbeeld moeten we wel serieus nemen. Wat hier genoemd wordt, dat zijn principes waar ook wij nog weer wat mee kunnen. En dan staat er, zegt God tegen Mozes, zeg daarom tegen de Israëlieten. Ik ben de Heer. Even een statement, hè. Dus hij maakt even een punt. Let op, er komt wat aan, maar eerst zeg ik erbij, ik ben de Heer. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Wauw, God wil uitleiden. Uitleiden onder dwangarbeid. Wie voelt dat wel eens van, ik moet dit doen, ik moet dat doen en ik heb zo weinig tijd en ik moet nog hierheen en mijn lijstje is zo lang en die ander die zit me in mijn rug te duwen en die prikken me door en als ik het allemaal niet afkrijg, God wil je uitleiden. God wil je uitleiden van onder dwangarbeid. En dan zegt hij, ik zal je redden uit de slavernij. Dat is wat hij wil. Hij wil redden, streepje onder redden. En ik zal je verlossen. Door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Hoe? Nou, hij is machtig. En hij had het al gezegd, ik ben de Heer. En als ik iets wil, dan kan ik het ook. Hij heeft recht van spreken. Ik ben de Heer. En ik ga het doen door mijn sterke arm. Teken van macht. En zware strafgerichten. Er komen nog wonderen aan te pas ook. Hij zal het doen. En zegt hij dan, want ik zal u tot mijn volk aannemen. Mozes moest dat vertellen, hè. Ik zal u tot mijn volk aannemen. En ik zal u tot een God zijn. Als dat gebeurt, aannemen. Hij wil ons aannemen. En je, misschien heb je dan wel eens het idee van, ja, hij heeft het wel gezegd, maar mij zal hij wel niet aannemen. Of je denkt van, ja, hij heeft me wel aangenomen, ik moet dat wel geloven, ik heb me ooit een keer bekeerd, maar ik voel me helemaal niet aangenomen. Want, en dan hebben we ons lijstje weer. Wat er allemaal niet deugt en niet goed is en weet ik het wat. Maar hij zegt gewoon simpel, ik zal je aannemen. En ik zal je tot een God zijn. En dan zult u weten dat ik de Heer uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Halleluja. Hij wil je uit dat land brengen en in een andere omgeving brengen. Dat is gewoon wat hij wil. Dat is wat hij wil. En ik zal je brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb. Dat heb zijn hand opgeheven. Zo mooi gezegd. Zijn hand opgeheven. Het land wat ik aan jullie ga geven. Aan Abraham, Isaac en Jacob. En ik zal het u erfelijk in bezit geven. Wie? Ik. Ik, de Heer. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Dat moest hij zeggen. En dat zei hij ook. Als God dat nou tegen jou komt zeggen. Zo wil ik het. Dan val je toch op je knieën. Dan denk je toch, wauw. Wauw. Dat verlang ik toch. Dat is toch wat ik wil, man. Dat zo'n leven, dat wil je toch eigenlijk. weet je wel. Al die sores weg, weg. Een nieuw leven, een nieuw land. Vrijheid. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. En dan staat er, maar. Ze luisterden niet naar Mozes. Ze luisterden niet naar Mozes. Dit was nog voor de woestijn. Ze waren nog niet eens in de woestijn. En ze luisterden niet door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Er waren twee elementen die ervoor zorgden dat het volk niet luisterde. Ze waren moedeloos. Harde slaven. En ze moesten hard werken. Te hard werken. Te hard. En ze werden maar opgejaagd. Je baas jaagt maar achter je aan. En dan ben je toch even blij als je een keer een dag op de bank kan liggen. Of een avondje vrij bent. Of weet ik dan wil. Harde slavenarbeid. En het trok ze weg bij God. En ze zeiden, nou Mozes, vertel je verhaal maar. Maar ik geloof er mooi helemaal niks van. En ze waren moedeloos. Nou, dat moedeloos, dat is een bijzondere. Dat is eigenlijk, als je dat letterlijk vertaalt, betekent dat ze hadden een tekort aan geest. Ze hadden een tekort aan geest. Iemand zegt iets tegen je over God, over Jezus. Maar je geest pakt het niet. De Heilige Geest spreekt, hebben we vanmorgen gezegd. Maar je pakt het niet in jouw geest. Het sluit niet aan. Het wil niet. Wat moet je dan doen? Moet je dan een nieuw systeempje verzinnen? Nee, dan moet je naar de Heilige Geest toe. Want die is geconnect en kan connecten met jouw geest, met mijn geest. Als in het Engels staat, en Moses speak so unto the children of Israel, but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit. Anguish. Wie heeft ooit wel eens het YouTube-filmpje gezien van David Wilkerson? Anguish. Ik zou het eigenlijk moeten laten zien. Er zit een linkje, daar heb ik bij me. Maar goed, ik zou je willen uitnodigen. Kijk eens een keer naar het filmpje van David Wilkerson. Anguish. A-N-G-U-I-S-H. Anguish. En anguish betekent angst, smart. Zielensmart, zielsangst, beklemming, kwellen, pijnigen. Als je een tekort hebt van dat diepe, 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 diepe verlangen naar God, hoe ga je dan in de vrijheid komen? Weet je wel? En ik denk ik van, Heer, ik moet nog zoveel leren. Ik ben nog maar net, ik ben nog maar net vertrokken in de wedstrijd, weet je wel? Maar dat is wel wat hier staat, door moedeloosheid. Moedeloosheid is eigenlijk anguish. Nou, tekort aan geest. We kunnen elkaar helpen, lieve mensen. We kunnen elkaar echt helpen. Om we gaan misschien toch wel stiekem naar de punt van de tijd. Nee, daar gaan we definitief naartoe. Ergens naar de punt van de tijd. Het is niet anders. Laten we elkaar nou niet bang maken, maar laten we elkaar helpen, aansporen, aanvuren. En, oké. Laat me even de eerste foto zien, als je wilt. Ik ga een uitstapje maken naar Roemenië. Wanneer waren we daar? 2 november. Met ook een groepje mensen uit hier vandaan. En Tim, en Henry en Trudy. Nel en ik, wij waren er en er waren nog een heleboel andere mensen. En we hebben een kerk geopend. Wauw. We hebben een kerk geopend. Hé, je kan hem dicht doen en je kan hem openmaken. Een kerk kun je sluiten en een kerk kun je openen. Er zit een deur in. Als de mensen eruit lopen en niet meer terugkomen, dan gaat de deur dicht. Maar je kan een deur ook openmaken. En hier hebben we een deur opengemaakt. Nou, leuke is, en iedereen weet het misschien al lang, dit stond, doe maar eerst even terug naar die eerste, Casa Agape. Die keet, daar zat de vroege Rijkswaterstatus in. Hoe leuk kan het zijn in het leven? En die hebben ze gebruikt toen de tweede Koentunnel gebouwd werd. En die keet, die is gratis en voor niks hebben we die daar gesloopt in Amsterdam en die hebben we daar neergezet. En wij waren erbij toen die geopend werd. En ik dacht, nou ja, weet je, we gaan die kerk openen, hoe leuk kan dat zijn om dat te doen? En ergens heeft God daar iets tegen me gezegd, denk ik. Denk ik, voorzichtig. Toen we in Florest waren en dat hij eigenlijk zei van... weet je, je komt hier om een kerktop, ik ben hier mijn koninkrijk aan het bouwen. Dat was de simpele gedachte die ik kreeg. Ik ben mijn koninkrijk aan het bouwen. En dat doe ik hier. Dat doe ik gewoon hier. Daar, ergens bij de... Nou, het is niet op de vuilnisbelt, maar je moet wel goed kijken waar je loopt. Want anders dan loop je toch met smerigheid tussen je tenen. Dus het is niet de mooiste omgeving, maar er is een deur opengegaan. Laat maar even gaan. En de volgende, deze, even vasthouden. Want hier was wel iets moois. Het tweede ding wat me trof toen we daar waren. Er is een behoefte daar aan... het was eerst werk, weet je wel, huisjes bouwen. Wie is er allemaal ooit al een keer in Roemenië geweest? Wie heeft er allemaal al een keer gebouwd en getimmerd en gedaan? Dan bijna de helft, man. En die hebben allemaal al dingen gedaan en bezig geweest. En zo is het ook begonnen. Dit is mijn verhaal, en niet een verhaal van Marien, maar het is mijn beleving. En ergens komt daar dan zo'n punt dat je denkt, we moeten verder. En toen kwam er het verlangen naar een kerk of het kwam op zijn pad, hoe dan ook. Er kwam een kerk. En ik was met Marien in gesprek. En een aantal van jullie zullen het weten. Maar deze keer was hij weer erg helder voor mij. Dat hij zei van, toen we samen aan het praten waren, Thomas, weet je, wij komen uit Bethel. Wij komen uit Bethel. Nou, als je het niet zou weten, daar staat Bethel. Ik zal je nog sterker vertellen, het ziet er precies zo uit. Er is een podium. Nou, in een van die volgende, er hangen van die draperieën, die hiervoor ook vaak hangen. Die hangen daar ook. En daar een hokje. Daar een hokje met het podium. En dat is dan even gespiegeld. En dan zit aan die kant zit de keuken. Of tenminste, daar wordt de koffie geschonken. Met een echt rolluik. Net als hier. Weet je wel? Dat hoor je dan ook. En gaat dat ding dan met... Rolluik dicht. En aan die kant is dan weer een zaaltje. En dan ga je door de voordeur naar binnen. En nog sterker. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zo zijn de stoelen opgesteld. En Marien zei van, weet je dan, wij komen uit Bethel. Dat is onze thuisgemeente. Dat is de plek waar wij altijd gehoord hebben. Toen dacht ik van, hé, wat een mooi principe is dat eigenlijk. Was gewoon een heel oud, misschien simpel dingetje. Maar voor mij was het even niet simpel. Ik ben aan het lezen in een boek van Derek Prins. En niet helemaal van begin naar het eind, maar elke keer grote happen er ergens uit. En ergens in dat boek, daar schrijft Derek Prins ook, wat is nou de logische manier van werken? Hoe werkt God? Nou, God stelt apostelen aan. Er zijn apostelen. En apostelen die stichten kerken. Dat is wat apostelen doen. Die zijn altijd aan het uitbreiden. Die zijn altijd ergens heen aan het gaan. Die zijn altijd aan het nadenken over, wat kan ik hier buiten doen? Nou, wanneer ben je een apostel? Ach, andere preek. Maar dat is het principe, weet je wel? En dan, ergens komt er dan een keer een kerk. En als er dan een kerk is, dan gaat die apostel, die gaat oudsten aanstellen. Leiders. En dan is er een kerk. Nou, en zo gaat het hier ook vaak in Nederland, weet je wel? En dan hebben we een kerk. En wat we dan vooral gaan doen, is kijken hoe we die kerk in stand kunnen houden. Weet je wel? En dan Derek, die gaat dan verder. Hij zegt, nou eigenlijk zou dan vanuit zo'n gemeente weer een apostel mogen uitgaan. Want een apostel is wel altijd verbonden met een gemeente. Gemeente staat denk ik in het handelen van God met de kerk wel, neemt een hele centrale plek in. En dat is wat je daar ziet gebeuren. Marien is naar Roemenië gegaan en daar is nou een kerk gekomen. En God bouwt daar zijn koninkrijk. Ja, laat maar even gaan. Er zitten nog wat sfeerplaatjes achter van de opening van die dienst. Of van die opening van die kerk. We deden ook iets niet helemaal handig, heb ik laten bedacht, Henry. Wij zaten vooraan, hè? Wij hadden achteraan moeten zitten. Hoe stom kun je zijn eigenlijk, weet je wel? Dat je denkt, je bent gast en dan moet je vooraan zitten. Nou, die mensen hadden vooraan moeten zitten. Laat maar even doorlopen, hoor. En Marien met zijn dochter. En dat moest vertaald worden in het Roemeens. En in, van Roemeens naar Engels. En, en ik denk, ik heb even geteld, want er stonden meer dan 100 stoelen. Nou waren er wel een 40 gasten uit alle windstreken van Nederland. Maar er waren dus ook maar zo 60, 70 mensen van daar die er waren. En die waren blij. Ja, zij ook. Die waren ook blij. Henry en Trudy. Dus er was een tijd van toespraakjes en hele mooie sketches van de kleine kinderen en de wat grotere kinderen. En de tieners en de jeugd. En, degene die van Gain, die de spullenboel daar allemaal gebracht heeft. En eigenlijk ademde alles iets uit van wauw, wat zijn we dankbaar dat dat zo kan. De muziekband, dochters van. En dat klonk, jong. Dat klonk nog als een huis ook. Ja, dat vond ik dan. Koffie erbij, broodjes erbij, koekjes erbij, van alles en nog wat erbij. Indrukwekkende sketches op het podium. Tenminste, ik vond ze indrukwekkend, weet je wel. Echt over goed en kwaad, liefhebben. Dit is wat we gegeven hebben als Bethel. Een spreekstoel. Zoiets maar dan van hout. Dat is de laatste, geloof ik, hè. Zoiets maar dan van hout. En met wieltjes eronder. En dat is wel handig voor Marien. Anders wordt het niet wat. Dan kan hij beter achter het gordijn laten staan. Mooi, hè? Maar God is wel zijn koninkrijk aan het bouwen. En ik geloof, God wil echt bouwen. God wil, dat is wat hij wil. Hij wil bouwen. Ik ga afsluiten, bijna. Bijna afsluiten. Weet u dat wij in januari weer een doopdienst krijgen? God wil bouwen. En er is dus weer een doopdienst. Er is één persoon nu die heeft gezegd, ik wil gedoopt worden. Ik wil graag gedoopt worden. We gaan het water weer opstoken. En het vuur eronder. En warm maken. Hè, comfortabel allemaal. Oh, dat was ook zo mooi. Diezelfde Van der Kooi en Van de Brink. Die twee hoogleraren waar ik het in het begin ook over had. Uit die PKN-hoek. Zeg maar, de kerkelijke hoek. Die hebben een bommetje neergelegd in kerkelijk Nederland. Wie heeft het gelezen? Ja, een heleboel mensen hebben het gelezen. Hè? En die hebben gezegd van het bad moet in de kerk komen. Het bad moet in de kerk komen. Er stond in één zo'n zin, we hebben het niet goed gedaan. We hebben het niet goed gedaan. We moeten onderdompelen. En laten we bij elke kerk weer een bad voor inzetten. Ik denk, wow, wow. Je kunt een debat gaan inrichten van zullen we het er eens over hebben? Zij hebben het gewoon verteld. Ze hebben het verteld. En weet u, er zijn in Nederland traditionele, noem ik dan maar even, kerken waar al een bad staat. Waar je ondergedompeld kunt worden. En Kees ging nog verder in zijn hele pleidooi. Hij zegt, nou zegt hij, eigenlijk, was weer een ander artikel, eigenlijk zou je niet eens een bad in de kerk moeten hebben, maar een douche. Stromend water. Water moet levend water, stromend water. En het prikkelde me zo eigenlijk, weet je wel. Ik zeg, we gaan verbouwen. Johan, waar ben je? Oh, die is er niet vandaag. Een douche in de hoek. Nee, maar het idee van na te denken over van waarom doen we de dingen zoals we ze doen. En ik dacht, één van die dingen heeft te maken met dopen. We gaan iemand dopen, mensen. Petrus heeft op de grote Pinksterdag gezegd dat je gaat het evangelie horen. Je gaat je bekeren en daarna ga je je laten dopen en dan word je vervuld met de Heilige Geest. En in Marcus die zei, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Ik lees maar gewoon voor wat er in de Bijbel staat. Ja, maar God zal toch wel van alle mensen houden? Ja, God houdt van alle mensen. Ja, maar God heeft toch iedereen lief? Ja, God heeft echt iedereen lief. God heeft echt iedereen lief. Hij heeft ze zo lief dat hij zegt, laat je alsjeblieft dopen. Als je in mij gelooft, laat je dan dopen. En dan kan ik ook werkelijk mijn Heilige Geest uitgieten. Dan kan ik iets met je doen. En soms denk ik van, ik kan helemaal verstrikt raken in hoe wij mensen daar met elkaar over spreken. En dan doe ik soms echt bijna letterlijk mijn oren dicht en denk van, zullen we doen wat God zegt, dat ik in ieder geval begrijp. Zullen we dopen, lieve mensen? Ben je allemaal gedoopt? Geloof je allemaal? Als je gelooft, waarom doop je dan niet? Hoe hoog is de drempel? Hoe ziet jouw drempel eruit? Waar gaat het over? En laten we het er wel over hebben. Zeker wel. Laten we het er gewoon eens over hebben. Van, wat hindert je nog? Wat zit dwars? Wat helpt nog niet echt mee? Maar in januari komt er een doopdienst. Echt een doopdienst. En nou ga ik echt afsluiten. In Exodus hebben we net gelezen, daar staat dat het volk niet luisterde. Hebben we gelezen, hè? Moedeloos, zware slaafarbeid. En wat zegt God dan tegen Mozes? Nou, moet je luisteren. Als het niet linksom kan, dan gaan we het rechtsom doen. Dan ga je maar naar de farao toe. Want dat volk, dat moet Egypte uit. Dat is niet anders. Dat is mijn plan. Van de kant van God zal die er alles aan doen. Verder sprak de Heer tot Mozes. Ga en spreek tot de farao. Als het bij het volk zelf niet lukt, dan ga je maar naar de farao. Er moet iets gedaan worden. Oké. Muziek mag naar boven komen en jullie zongen dat ene lied. En die ene zin, dat is misschien wel, dat is nou mijn slotzin. U laat niet los totdat u alles hebt. Hier is mijn hart. God laat niet los. Dat is van Godse kant. En wij zeggen dan, hier is mijn hart. Dus, en dat is niet zoiets van, oké, nou is het morgen oké. Maar dat is een soort van intentieverklaring. Weet je wel? Van, God laat niet los, zullen wij het ook niet doen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we af, want dat doen we toch als we gaan zingen zo meteen waarschijnlijk wel weer. Heer, u laat niet los totdat u alles hebt. Vader, het is een zin met een uitroepteken, maar ook een vraag. Heer, wilt u het nooit loslaten totdat u alles hebt. Heer, totdat u ons hebt. Totdat u ons helemaal hebt. En dan mogen we zeggen, Heer, hier is mijn hart. Hier ben ik en ik hoop, lieve mensen, zullen we dat met elkaar nou gewoon maar eens zo zeggen van, hier ben ik, Heer, en hoe en wat en hoe het ook allemaal moet. En soms snap je er allemaal helemaal niks van, maar hier is wel mijn hart. Hier is niet mijn handelen, hier zijn niet mijn handen, maar hier is mijn hart. Hier zijn niet mijn voeten, hier is niet mijn spreken, hier is niet mijn ogen, hier zijn niet mijn oren, maar hier is mijn hart. En het begint met een verandering in het hart. Gods geest communiceert met onze geest. Heer, spreek in ons hart, Heer. Verander ons hart, Heer. Heer, hier is mijn hart. Lieve mensen, zullen we dat doen? Hier is mijn hart. U laat niet los, Heer. 100.000 keer dank, tot in eeuwigheid dank, dat u nooit loslaat. Maar hier is mijn hart. Amen.